Uit Gods heilige en onfeilbare woord lezen wij Johannes 1 en daarvan de eerste 14 verzen. In de beginne was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in de beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Er was een mens, van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtig licht, hetwelk verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld. Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Welke niet uit de bloede, noch uit de wil des vleeses, noch uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Tot zover. Met Gods hulp willen wij vanmorgen stilstaan bij Johannes 1 vers 14a. Johannes 1 vers 14a, deze woorden, en het woord is vlees geworden. Tot zover. Vorige week hebben we samen stilgestaan bij de vraag, op grond waarvan ik volmacht heb om mij een kind van God te mogen noemen. Heeft u die volmacht gekregen? Ik ben zijn kind. Want u begrijpt wel dat straks aan zijn tafel de Heere alleen zijn kinderen spijst. Dit voedsel is alleen verordineerd voor zijn kinderen. En als ik naar de rechterstoel van Christus reis, ja, dan kan ik alleen maar een hoop hebben op het eeuwige leven als ik zijn kind ben. Want zo wij kinderen zijn, zegt de apostel, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Dus Gods kinderen mogen straks delen in de erfenis van de Heer Jezus. En toen hebben wij gezien vorige week dat die volmacht nu ligt in het woord, in het gepredikte woord. Daarom heeft God Johannes gezonden en al zijn knechten gezonden om dat woord te verkondigen, die sleutelmacht te bedienen. Want het is door het woord dat een kind van God het weer horen mag, dat hij een kind van God is. Wij zouden ons daarop onderzoeken. Dat was de les en de boodschap die we meegekregen hebben. Maar nu komt vanmorgen een andere vraag naar voren. Als je nu de volmacht hebt ontvangen, hè, om een kind van God genaamd te worden. Wel, die ontvang je op het moment dat je door het geloof op Christus mag zien. Dan kan daar die bange aanvechting zijn. Is het dan wel mogelijk dat een kind van God zo vleeselijk is als ik ben? Als ik ben. Want tussen dat zing op Christus door het geloof en het hem straks zien van aangezicht tot aangezicht, daar ligt een lange, bange weg. En daarop wandelen de kinderen van God. Ze mogen het weten, ze mogen getuigenis geven dat ze hem hebben gezien door het geloof, door het geloof. En straks zullen ze hem zien van aangezicht tot aangezicht, zoals hij is. Ja, dat is de zalige toekomst. Maar weet je wat er nu gebeurt op die lange, bange weg? Weet je wat erop gebeurt? Daar ontdek je dat je vleeselijk bent, verkocht onder de zonde. En dat is verbijsterend om dat te ontdekken. Dat is verbijsterend om dat te ontdekken. Er zou dan niet een vraag naar boven kunnen komen: kom ik niet bedrogen uit straks? Want u gelooft toch niet dat de Heere Jezus aan zijn kinderen het sacrament gegeven heeft omdat ze zo sterk zijn? Nee, de Heere Jezus gaf juist het sacrament om hen te sterken in hun zwakheid. Daarom. Dus op die lange, bange weg geef de Heere het sacrament voor zijn kerk, opdat ze versterkt zouden worden. Waarin dan? Wel, in het woord, in de belofte. Want God verzegelt de belofte van het evangelie. En het woord is vlees geworden. Ik geloof dat er geen groter tegenstelling is dan in onze tekst van morgen. Geen groter tegenstelling denkbaar tussen het woord en het vlees. Want het woord is eeuwig. En vlees, dat is maar tijdelijk. Dat is vergankelijk. Alle vlees is als gras. Maar het woord onze Gods bestaat tot in der eeuwigheid. Ziet u wel? Dat woord is eeuwig. En het vlees, dat is tijdelijk. Dat woord, dat blijft. En dat vlees, dat is vergankelijk, dat gaat weer voorbij. Dat woord is onveranderlijk en het vlees is veranderlijk. Het woord is onsterfelijk en het vlees is sterfelijk. Het woord is de wijsheid en het vlees is dwaasheid. Het woord is een kracht Gods tot zaligheid en iegelijk die geloof. En het vlees is zwak. Het kan niet. Het woord is rein. En het vlees is zonde. Ken u iets van die tegenstelling? Geen groter tegenstelling denkbaar dan tussen woord en vlees. Daarom is er ook geen groter raadsel denkbaar dan wat er in onze tekst staat. En het woord is vlees geworden. Dat is een geheimenis. Dat is een raadsel. Daar kan het natuurlijke verstand niet bij. Waarom niet? Wel, dat woord, dat kan. God kan geen gemeenschap hebben met het vlees. Kan niet. Want het vlees is zonde. Het vlees is onrein. En toch daalt het woord in de gelijkmaking van het zondige vlees. Dat is toch een raadsel. Dat is toch niet om klein te krijgen. Dat is toch een geheimenis dat het woord vlees geworden is. Ik zeg niet dat de Heere Jezus zonde is. Dat zeg ik niet. Ik zeg ook niet dat hij de zondige natuur heeft aangenomen, dat zeg ik niet. Ik zeg wel dat hij in de gelijkmaking van het zondige vlees is gekomen en dat hij in dat vlees tot zonde is gemaakt. Dat zeg ik wel. Hoe is dat toch mogelijk? Dat is toch een raadsel. Het woord was bij God En het vlees, dat is vervreemd van God, want zo word ik geboren zonder God en zonder hoop op deze aarde. En nu klinkt vanmorgen dat wonderlijke, dat raadselachtige woord. En het woord is vlees geworden. Dat is toch niet te begrijpen? Dat is toch niet te begrijpen? Dat God de mens heeft opgezocht in zijn vlees. Hij is gekomen tot het zijne. De zijnen hebben hem niet gekend en hebben hem niet aangenomen. Kijk, dat is vlees. God kan zich niet met vlees inlaten en hij doet het toch. Dat is nou evangelie. Als je nou iets van die tegenstelling gaat kennen in je leven, dan weet je van een kloof die onoverbrugbaar is van mijn kant. En u getuigt Johannes, en het woord is vlees geworden. Ziet u hoe die brug geslagen wordt? Van God naar de mens, van God naar het vlees. Ik denk dat er ook geen groter wonder denkbaar is dan wat er in onze tekst staat. En het woord is vlees geworden. Geen groter wonder denkbaar, toch? Want je hebt in je vlees wel geworsteld hoe je ooit vrede met God zou krijgen. Je hebt in je vlees wel gestreden om die vrede te ontvangen. Je hebt in je vlees willen proberen om aangenaam voor God te worden, om rechtvaardig voor God te worden. Maar kijk nu eens, wat een wonder van de weg waardoor het goddelijk woord in de wereld kwam. Hoor u dat? Hoe is dat woord nu in de wereld gekomen? Wel, het woord is vlees geworden. Zo is het woord in de wereld gekomen. En zo komt dat woord nog telkens in het vlees daar. Als u dat woord nog nooit hebt gehoord, dat nog nooit hebt gezien, dan komt dat omdat u geen vlees geworden bent voor God. Want daar klinkt het woord en daar klinkt de vrijspraak elke keer weer opnieuw. Het woord is vlees geworden. Geen groter wonder denkbaar dat nu God in die weg wilde komen. Dat had ik nooit kunnen bedenken. Want juist in die weg is mij alle hoop ontvallen. Want ik wilde geestelijk zijn. Maar God leerde mij vleeselijk te zijn. En daar was hij. Daar sprak hij. En daar braken de banden. In dat vlees. Kun je dat begrijpen? Dat het woord juist in vlees wilde afdalen. En dat is in zo'n week van voorbereiding feitelijk niet anders. En dat is elke keer als de daad van het geloof geoefend wordt feitelijk niet anders. Het is altijd in het vlees. En het woord is vlees geworden. Ja, dat is inderdaad een bovennatuurlijk wonder van de liefde Gods. De verborgene werd zichtbaar en de belofte vervuld. En het woord is vlees geworden. Wel, dat kunt u wel begrijpen, hè, dat er een volk is wat jubelt, die een middelaar hebben nodig gekregen, toch? Want daar spreekt onze tekst over, over de middelaar bij uitstek. De enige middelaar die bekwaam is om die beide partijen met elkaar te verzoenen, in wie vrede met God gevonden wordt. Dan is toch de tekst een jubel en het woord is vlees geworden. Als je begrijpt wat er gedaan moest worden om God en de mens met elkaar te verzoenen. Want er moest een middelaar zijn. Wat voor een middelaar dan? Wel, wij moeten geen middelaar hebben die de zaak goed praat. Want daar heb je niks aan. Dat zie je wel in het Midden-Oosten. Wat heeft de Verenigde Staten al dikwijls een middelaar gestuurd om de zaak aan elkaar te praten, maar tot op de dag van vandaag is het nog niemand gelukt. Misschien tijdelijke vredesbestanden en dan ontlaait de oorlog weer. Maar het gaat hier over een middelaar die niet goed praat, maar die goed maakt. Dat is een wonder. En het woord is vlees geworden. Daar schittert iets in dat nu de beledigde partij zelf voor een middelaar heeft gezorgd. Dat is wat, want ik kan geen middelaar vinden, ik kan er niet voor zorgen. Maar God die beledigd is door mijn zonde, heeft zelf voor een middelaar gezorgd. En toen hij hem aanwees in het woord, toen heb ik van ganser harte mogen toestemmen. Deze middelaar, van God gegeven, is bekwaam om die beide ongelijke partijen met elkaar te verzoenen. Deze middelaar, die behoorlijk medelijden kan hebben, want hij is waarachtig mens. Deze middelaar, die een oneindige waarde geeft aan zijn offer, want hij is God. En daarom kan hij dat offer ook toepassen. Weet u wat het is, een oneindige waarde aan dat offer? Wel, dat nu al je zonden, ook vanmorgen en van overmorgen, al vergeven zijn op grond van dat offer. Dat zegt het woord. En elke keer als ik door het geloof dat woord weer mag toe-eigenen, dan heb ik de troost weer van de vergeving van zonden. En het woord is vlees geworden. Er moest een middelaar zijn. Ben u er ook achter gekomen? Er moest een middelaar zijn. En nu gaat Johannes hem aanwijzen en zegt, kijk, daar heb u hem, de middelaar. En het woord is vlees geworden. Wat een ongelijke partij, hè? Die eeuwige God, die onveranderlijke God, die reine God. De beledigde partij. En dan dat vlees dat gezondigd heeft tegen God, dat sterfelijk, vergankelijk is, voorbijgaat, dat opstand tegen God is, dat onrein is. Twee meest ongelijke partijen. En nu gaat daar die middelaar tussen staan. Wat een middelaar is hij, die God is en die mens is. Waarachtig God en waarachtig mens. Nee, Dat woord is niet zo vlees geworden dat het zich met het vlees zou hebben vermengd. He, zoals je bijvoorbeeld wijn en water kunt vermengen met elkaar. Dat gaat door elkaar heen. God is God gebleven en hij is mens geworden. En toen hij mens werd, toen bleef hij wie hij was. Hij was God. Want dat zegt Johannes, hè? In de beginne was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En hij is God gebleven. Wat een bekwame middelaar. Hè? Wat niemand anders kan en wat niemand anders kon, dat kan de Heere Jezus, zondaren met God verzoenen. En het woord is vlees geworden. Het woord, zo wordt de Heere Jezus hier genoemd. Het eeuwige woord, wat betekent dat? Wel, wij gebruiken woorden om ons uit te drukken. God heeft taal geschapen en hij wil taal gebruiken om zichzelf uit te drukken, zichzelf mee te delen. Het behaagt de Heere om dat te doen door middel van het woord. Middel van het woord. Niet een bijzonder visioen of een bijzondere ervaring. Hoewel als het woord vlees wordt in ons leven, dat het nooit buiten de ervaring omgaat. Maar het is wel altijd een ervaring die binnen de grenzen van het woord blijft. Dus God die laat zijn hart zien. Hij drukt zich uit. Hij maakt zich verstaanbaar door het woord. Dat is toch een wonder, dat God een uitdrukking geeft van zijn gedachten, een uitdrukking geeft van zijn wil, dat hij zich herkenbaar maakt, dat hij zich doet kennen. Ik weet wel dat mensen enorm kunnen huichelen en dat mensen kunnen prachtige woorden gebruiken, terwijl ze er helemaal niets van menen. Soms voel je het aan en soms heb je niets in de gaten en dan kom je later er bedrogen mee uit. Maar het woord van God, dat is betrouwbaar. Dat is waarachtig. God kan niet liegen, hij is geen mens. God huichelt niet, hij is geen vlees. Hij is waarachtig God. Hij is waarachtig mens. Op dat woord kan een zondaar aan. Dus wat uit zijn lippen ging, dat blijft vast en onverbroken. Het woord is vlees geworden. Moet u nagaan, hè. Dat woord dat was van alle eeuwigheid bij God. Daar kunnen wij niet eens inkomen. Als wij op het terrein van de eeuwigheid komen, dan hebben wij daar eigenlijk geen woorden voor. En toch heeft God er iets van geopenbaard in zijn woord. Dat woord dat was bij God, dat betekent dus dat God van eeuwigheid gedachten des vredes heeft gehad over een schuldig volk die vleeselijk zijn verkocht onder de zonde. En nu heeft God de tijd geschapen om dat woord uit te spreken, om zijn wil en gedachten en zijn werken openbaar te maken. En dat doet hij altijd in dat woord. Door dat woord. Dus buiten dat woord om is God niet te kennen. Buiten Christus om is er geen zaligmakende kennis van God. Buiten Christus om kennen wij ten diepste de Heere niet. Want buiten de Heere Jezus is er geen vrede. Hè? Er is altijd dat knagende geweten. Er is altijd die onzekerheid. Er is altijd ten diepste de angst. Maar in dat woord is vrede met God door de Heere Jezus Christus. Op dat woord heeft een zondaar mogen hopen, heeft hij verwachting gekregen. Dat woord dat heeft hem vrijgesproken en daarom ligt er op de bodem van het hart van het vlees. Dat woord, en dat is onwankelbaar, dat is onveranderlijk, want het woord is gisteren en heden dezelfde, ja tot in alle eeuwigheid. Dat woord, dat is het fundament van alle ware kennis van God en van jezelf. Maar als dat woord gaat spreken, dan krijg je kennis van God, hè? En dan krijg je kennis van jezelf. Het is zo wonderlijk, hè? Dat nu een zondaar, als hij de kracht van het woord heeft ervaren in zijn leven, van meet af aan hartelijk verbonden is aan dat woord. Kijk, en dat woord dat zegt nu hoe het er bij hen voor staat. Bij God. Toch? Kijk, daarom als je de kracht van het woord ervaren hebt, daarom ben je er als dat woord verkondigd wordt. Daarom lees je erin. Daarom is dat woordje hartelijk lief geworden. Want het gaat er niet om wat mensen van je zeggen, maar wat het woord gezegd heeft. Want het woord dat vertelt mij hoe het er bij mij, hoe het er bij God voor staat. Bij mij. En dat zou je toch willen weten, elke keer weer opnieuw. Of ik die macht heb gekregen om een kind van God genaamd te worden. En of ik nog steeds zijn kind ben. Ondanks dat ik geleerd heb. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. En het woord is vlees geworden. Dat was nodig. Weet u waarom? Wel, God wil dat heel de zondeschuld beleden wordt. Heel de zondeschuld. En ach, ik kom er elke dag nog weer steeds meer achter. Zoveel zonden ik nog onbeleden heb, omdat ik ze niet zag, omdat ik ze niet kende, omdat ik eigenlijk niet meer wist dat ik ze ooit bedreven had. Toch, wie kan de diepte van zijn zondige bestaan peilen voor God? En wie kan naar waarheid zijn zonde beleiden? Kijk, daarom was die leer van Rome troosteloos, waar Rome zich altijd meer beleiden, opnieuw beleiden. Het is nooit genoeg. Als de boete, als de belijdenis het fundament is, is nooit genoeg. Maar nu is het woord vlees geworden, opdat het woord de ganse zondeschuld zou belijden voor zijn vader. En dat er niet één onbeleden zonde is, want onbeleden zonden zijn onvergeven zonden. Kijk, en als het woord ze gaat belijden, dan zijn ze beleden, toch? Nou, het wonder, hè? En het woord is vlees geworden. Zo heeft God zich geopenbaard. En niemand anders kent de zonde dan het woord is een diepte, is een omvang, is een wezen. En het woord heeft de zonde beleden. En het woord is vlees geworden. Geworden, wat betekent dat? Betekent dat het woord als het ware omkleed is met het vlees? Dus dat het vlees een soort kleed, een soort jurk, een soort rok was, wat over het woord is heen gelegd, en dat zo voor een tijd lang dan dat woord wat verborgen is gebleven, en dat later dus dat kleed weer is afgelegd? Nee, dat betekent dat niet. Dan zou de Heer Jezus een schijnlichaam hebben aangenomen. Zo openbaarde hij zich onder het Oude Testament. Als de engel des Heren naar deze aarde kwam, dan nam de Heer Jezus voor een tijd een lichaam aan. Maar dat lichaam, dat legde hij ook weer af. En zo ging het woord weer terug naar zijn vader. Maar in de volheid van de tijd, toen hij kwam in de schoot van Maria, en toen hij geboren werd in de stal van Bethlehem, toen heeft hij het vlees aangenomen. Hij is waarachtig mens geworden. En dat is hij nog steeds. Want het woord en het vlees, dat zit nu aan de rechterhand van de Vader. Dus daar is een nieuwe persoon geschapen, die er nooit geweest is. En die altijd zijn zal, maar zo'n persoon zal er ook nooit meer geschapen worden. De Heer Jezus, als ik het zo mag zeggen, hij is uniek, een persoon in wie God en mens samengekomen zijn. Dus geworden betekent niet een omkleding, maar dat hij de menselijke natuur heeft aangenomen. Wat een wonder, hè? Dat nu het woord in het vlees tot een vleeselijke zondaar komt. Want als God in zijn majesteit zou verschijnen, ach, dan is vlees niet anders dan een strootje wat bij het vuur gehouden wordt. En dat is maar in één ogenblik of dat strootje is verteerd. Wie kan God zien en leven? Zo spraken de Joden, en terecht. Maar nu komt het woord in het vlees. Kijk, God liet iets van zijn majesteit zien op de Sinaï, hè? Daar donderde het en het bliksemde en het volk deinsde terug. Maar nu komt God in het vlees tot vleeselijke zondaren. Is dat geen wonder? En het woord is vlees geworden. En daarom hebben ze hem niet gekend. Hè? Het was te laag. Ze hadden verwacht met veel meer luister. Gebrek aan zelfkennis. Alsof de eigen gerechtigde Jood meende de heilige God zonder middelaar te kunnen ontmoeten. Maar juist degene die daar in het stof ligt neergebogen, die vleeselijk is verkocht onder de zonde, die ervaart dat wonder dat het woord vlees is geworden, niet om te verderven, maar om te behouden. Niet om weg te stormen, maar juist om aan zijn hart te drukken. Daar wordt het wonder beleefd, hè. Als ik vleeselijk ben, verkocht onder de zonde, dan komt dat woord met zoveel liefde en met zoveel evangelie en met zoveel vrijheid mijn leven binnen. Dat had ik nooit kunnen verwachten. Ik had verwacht dat het woord mij zou veroordelen, maar het woord sprak me vrij. Het sprak me vrij. En het woord is vlees geworden. Wat een wonderlijk woord, hè? Dat hij nu zo gekomen is, vlees. Ik weet wel dat het woordje vlees, zoals dat hier gebruikt wordt, niet hetzelfde is als zoals Paulus het soms gebruikt. Want Paulus kan het woordje vlees gebruiken voor dat vlees dat helemaal door de zonde is aangetast en verdoemelijk is voor God. De Heer Jezus heeft die reine menselijke natuur aangenomen. Maar toch, in die natuur wilde hij lijden en sterven. In die natuur is hij tot zonde gemaakt. Ziet u wat er gebeurt? Daar komt de Heer Jezus geboren uit een vrouw, niet uit een man, zodat hij een rein, een waarachtig, een rechtvaardig mens is. En daar gaat God de zonde voor zijn kerk nemen en stapelen op hem. Daarom wordt straks dat vlees zichtbaar verbroken, als het brood gebroken wordt. Dat reine vlees is tot zonde gemaakt. Om mijn zonde, om mijn schuld. Wat een wonder, hè? En het woord is vlees geworden. Wat is nu de troost daaruit? Een paar dingen noemen. In de eerste plaats schrijft Paulus aan de Hebreeën. Het woord is vlees geworden. Dat wil zeggen, hij heeft niet de natuur van de engelen aangenomen, maar hij neemt het zaad van Abraham aan. Dat is toch een zaak om in de diepte weg te zinken, toch? Om weg te zakken zoals Petrus wegzonk in de golven. Hij neemt dat zaad aan van die gevallen menselijke natuur. Dat heeft hij aangenomen, want hij wilde juist die gevallen menselijke natuur redden en herscheppen naar het beeld van God. En het woord is vlees geworden, dus hij is mens geworden. Weet u wat het is om mens te zijn? Goed uit Gods hand voortgekomen en nu dat te liggen onder de vloek en onder de toren van God, omdat de mens tegen God gezondigd heeft, willens en wetens. Hoor dan vanmorgen de jubel. En het woord is vlees geworden. O, was ik maar niet meer dan vlees. Hoewel het me aan de ene kant zo kan benauwen. En zo kan bedroeven. En dat ik er niet doorheen kan zien. Maar vanmorgen hoor ik. Hij heeft niet de engelen aangenomen. De natuur van de gevallen engelen. Maar hij heeft de natuur aangenomen. Van het zaad Abrahams. De gevallen mens. Dat was zijn oogmerk waarom hij kwam in het vlees. Paulus zegt nog meer in datzelfde hoofdstuk, Hebreeën 2. Hij zegt nu dat de Heer Jezus de natuur van de gevallen mens heeft aangenomen om de dingen te doen die bij God te doen waren. Ziet u, de mens die moest het weer in orde maken bij God. De mens moest die hemelhoge schuld betalen om God in de eerste plaats te verzoenen. Want het offer is nooit in de eerste plaats gebracht om zondaren te redden. Nee, in de eerste plaats is de verzoening op God gericht. En zie aan, u hebt het geprobeerd, hè, om Gods beeld te herstellen. U hebt geworsteld, hè, om de eer van God hoog te houden. Het is u niet gelukt, hè. Daar gaat toch ook dat zelfonderzoek over in zo'n week van voorbereiding. Maar zie daar de boodschap. En het woord is vlees geworden. Dat is toch onbegrijpelijk? Om te doen de dingen die bij God te doen waren. Die moesten gebeuren. Wilde ooit een mens met God verzoend kunnen worden. Wat een heerlijke boodschap. Wat een zalig evangelie. Wat ik niet kon, dat heeft het woord gedaan. Toen hij vlees is geworden, toen heeft hij niet zomaar wat rondgelopen op de aarde. Toen heeft hij niet zomaar wat zieken genezen. Toen heeft hij niet zomaar een paar doden opgewekt. Nee, hij is gekomen in de eerste plaats om te doen de dingen die bij God gedaan moesten worden. Er is nog een enorme troost. Dat vlees van Christus, dat is nu dat voorhangsel. Tussen God en de mens. We weten wel, hè, dat vuistdikke kleed. Het voorhangsel wat scheiding maakte tussen het heilige en het heilige der heiligen. En achter dat dikke kleed was alleen maar duisternis. Daar woonde God. Eén keer per jaar mocht de hoge priester ingaan met vreemd bloed. Om verzoening te doen voor het volk. Nadat hij eerst verzoening had gedaan voor zijn eigen zonden. En nu staat er, nu is het woord vlees geworden. Nu is Christus dat voorhangsel geworden. U kunt daarvan lezen in Hebreeën 10. En weet u wat nou het wonder is? Nu heeft God dat voorhangsel gescheurd. Dat wil zeggen, in de dood van de Heere Jezus is de scheiding tussen woord en vlees opgeheven. Onderscheid blijft wel, maar de scheiding is opgeheven. Daarom zegt Paulus in datzelfde hoofdstuk, laat ons dan toegaan in de volle verzekerheid van het geloof en met een waarachtig hart, want die troon der genade is open, open. Want de scheiding tussen het woord en het vlees is opgeheven toen het voorhangsel scheurde van boven naar beneden. God is bevredigd, Hij is verzoend. De toorn Gods is geblust in het dierbare offer van de Heere Jezus Christus. Daarom is er zo'n wondere mengeling vanmorgen als het gaat over de droefheid en over de blijdschap. Een droefheid over mijn zonde, dat de Heere Jezus dat bittere lijden en die bittere dood in moest gaan. En tegelijkertijd de blijdschap dat Hij dat heeft willen doen voor mij, arme, ellendige, vloekwaardige en doemwaardige zondaar. Er is vrijmoedige toegang tot de troon der genade. Daarom wekt Paulus de kinderen Gods op, dat zij ook met vrijmoedigheid mogen gaan, in de volle zekerheid des geloofs, met een waarachtig hart. Omdat de weg open is, het woord is vlees geworden. En dan nog een troost. Als ik dus juist op die bange, smalle weg erachter kom, tussen dat zien op Jezus door het geloof en dat straks hem zien van aangezicht tot aangezicht, en als ik er dan achter kom, ik ben vleeselijk, hoor dan, en het woord is vlees geworden. Dat betekent dat hij wandelde in die reine natuur van Adam. Dat noemen we de dadelijke rechtvaardigheid. Dus hij heeft heel mijn leven overgedaan. Vanaf het prilste begin in de moederschoot. Om ook in de dadelijkheid aan Gods wet te voldoen. Begrijp u dat? Niet alleen de schuld is betaald, maar ook al die ongerechtigheid in mijn dadelijke zonden weggenomen. En het woord is vlees geworden. Heerlijk woord. Nu nog een paar woorden met het oog op de bediening van het heilig avondmaal. In de vroege kerk waren de christenen verdacht, omdat die heidenen hoorden dat zij vlees aten. En toen dachten die heidenen, want die begrepen niks van het geheimenis van het avondmaal, die dachten dat er dus letterlijk kinderen geslacht of mensen geslacht en geofferd werden, en dat dus mensen ook van het offervlees aten. Dus je kunt begrijpen dat er een enorme smet lag op die vroeg christelijke kerk in die heidense samenleving. Maar natuurlijk is eten niet een letterlijke uitdrukking. Nee, natuurlijk niet, hè. Maar ik vrees toch dat er vanmorgen ook weer mensen zijn die letterlijk brood eten. En die letterlijk wijn drinken. En die niet verder komen dan alleen maar brood en wijn. Dan het teken en die nooit de betekenende zaak door het geloof hebben omgezien en omhelst. Nee, wat betekent eten dan eigenlijk wel? Wat bedoelen wij met eten? Wel, eten betekent twee dingen, zo leert mij dat de catechismus. In de eerste plaats dat wij Christus gelovig aannemen. Dat is het eerste. Zoals dus straks het brood uit de hand van de dienaar ontvangen wordt, zo mag de hand des geloofde Heere Jezus aannemen. Aannemen. Want dat aannemen, dat is een voortdurende daad. Dus dat noemt de Bijbel eten, dat wij hem aannemen. Dus dan gaat het niet meer over dat stukje brood. Nee, dan mag ik Christus aannemen in zijn genoegzaam lijden en sterven. En dat voor mij. En wanneer neem ik hem dan aan? Ik neem hem aan als je op alles van jezelf de dood hebt leren schrijven. En hem in zijn plaatsvervangend lijden en sterven nodig hebt gekregen. Toch? Want daar lig ik, hè? Dood in de zonde en in de misdaden. En de wet heeft mij in alles veroordeeld, tot in de diepste schuilhoeken van mijn hart. En als hij daar dan aangeboden wordt, hè, gekomen tot het zijne. Maar zoveel hem aangenomen hebben, dan neem ik hem aan. Is een plaatsvervangend lijden en sterven. Op het mijne de dood. En dat lijden en sterven is nu voor mij de betaling van de schuld die ik bij God heb. Eten, dat is een ander woordje voor geloven. En dat drukt de behoefte uit. Nou, echt honger hebben wij natuurlijk niet meer. Maar we hebben wel elke dag opnieuw behoefte aan eten en drinken. Toch? Wel, als nou een zondaar ontdekt wordt, hè, dan krijgt hij een behoeftig geweten. Dat noemen we honger. Een behoeftig geweten. vanwege de schuld. En dat kan dus nooit stillen, dat behoeftige geweten. Al wat leeft heeft voeding nodig. Kijk, en nu wordt zo'n zondaar, hè, met dat behoeftige geweten gestild, gespijst, gevoed met dat lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. Om met andere woorden, een schuldig geweten vindt vrede in dat offer van de Heere Jezus Christus. O, als wij eten, dan eten we altijd met een gewond en een verslagen hart over onze zonden. En toch vinden wij vrede in deze wonderlijke maaltijd. De Heere Jezus zegt, die zal geenszins hongeren. Dat wil zeggen, die zal niet meer wanhopen. In het hart niet meer wanhopen voor de eeuwige verdoemenis. Want er is geen verdoemenis meer voor degene die in Christus Jezus zijn. En dan nog iets, eten. Eten is niet alleen een gelovig aannemen, maar het is ook die wonderlijke geloofsvereniging. Dat is ook zo, hè. Als je eet, dan verteert dat in je maag en de stoffen die voor de voeding zijn, die gaan door heel je lichaam heen. Door het bloed wordt dat overal heen getransporteerd. Dus dat voedsel wat je tot je neemt, dat wordt zo één met je. En zo wordt de zondaar die door het geloof de Heer Jezus aanneemt, zo één met de Heer Jezus. Wat betekent dat? Wel, die geloofsvereniging, dat is een leven uit de toerekening. Dat is meer en meer de dood leren schrijven op het mijne, opdat hetgeen van God is overblijft in mijn leven. Kijk, dat is de gemeenschap met Christus. Dan leef ik uit hem. Zijn lijden en sterven, dat geeft mij voeding. Voeding onderweg tussen dat gelovig zien op hem en dat zien van aangezicht tot aangezicht. Kom, is het ons waarachtig om Christus te doen vanmorgen? Niet allerlei gestalten of bevindingen, ervaringjes, gemoedsaandoeningen, maar is het ons vanmorgen waarachtig om Christus te doen? Want in Christus is God genaderd tot de mens. Wat een neerbuigende genade. Dat nu de eeuwige God zich ontfermt over dat wegzinkend vlees. Hoe gemeenzaam heeft Christus met het vlees verkeerd. Hoort u dat? Hoe gemeenzaam heeft Christus met het vlees verkeerd. Dat kan ik nooit in de diepte peilen. Maar de vijanden hebben ervan gezegd, deze eet met zondaars. En dat doet hij vanmorgen ook. Het woord is vlees geworden. Deze eet met zondaars. Amen.